Goedemorgen, gemeente. Wij heten u hartelijk welkom in deze dienst en hebben de volgende mededelingen. Deze dienst wordt geleid door Dr. Vreekamp uit Epe. Vanmiddag hoopt dominee De Vreugd in de dienst voor te gaan. Volgende week wordt de morgendienst geleid door dominee De Vreugd en de middagdienst door dominee Geluk uit Baren. De bloemen uit deze dienst zijn voor mevrouw die in de Lichtenberg wordt verpleegd. Daar worden verder verpleegd de heer en ouderling kerkvoogd van in het academisch ziekenhuis in Utrecht wordt verpleegd mevrouw Schie. In de dienst zijn drie collecten. Er zijn drie collecten. In de dienst zijn de collecten voor diaconie en eredienst en pastoraat en bij de uitgang voor energie en onderhoud. Verder zijn er de zendingbussen. Dominee Uikeraas uit Hardingsveld Giesendam heeft voor het beroep naar de wijkgemeente Sint-Joriskerk bedankt. Woensdagavond komt de Bijbelkring bijeen in het Adventcentrum. Deelnemers kunnen het boekje met de Bijbelstudies in de consistorie afhalen. Deze week zijn er geen catechisaties. Volgende week is de diaconale zondag. Alle hervormde inwoners van Amersfoort ontvangen deze dagen een folder met acceptgiro met het verzoek een bijdrage te geven aan het werk van de diaconie. De wijkraad van diakenen doet een dringend beroep op u aan deze oproep gehoor te geven. Voor meelevende gemeenteleden van buiten Amersfoort ligt deze folder in de hal van de kerk. De diaconiecollecte volgende week zal eveneens voor dit doel bestemd zijn. Op zaterdagmiddag 29 oktober wordt een sponsorloop gehouden voor het project De Stad Zal Bloeien in Peru. Voor wie mee wil lopen, liggen deelnameformulieren in de hal van de kerk. Kunt u niet meelopen, draag dan uw steentje bij als sponsor. Woensdagavond, aanstaande om 19:30, is er in Philaletes een spreekbeurt voor de GZB. Spreker is dominee Vos uit Amsterdam. We wensen u en alle die met ons verbonden zijn een gezegende dienst. We zingen nu samen Psalm 147, vers 10.
Thank you. Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid, en die niet laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, van Jezus Christus zijn Zoon, in de gemeenschap met de Heilige Geest. Amen. Gemeente, wij zingen uit de psalm van deze zondag, de 21ste zondag na Pinksteren. Aangegeven staat psalm 126, daaruit zingen wij de versen 1 en 2. Psalm 126, 1 en 2. Kom mij te hulp zijn de woorden van gebed die wij zingen vanuit psalm 119 vers 87, gemeente, wanneer wij in de eredienst van de zondagmorgen nu gezet worden in het licht van Gods gebod en zijn belofte. Hoort Gods gebod en belofte vanuit Exodus 20 en Marcus 12. Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van wat boven in de hemel is, nog van wat onder op de aarde is, nog van wat in de wateren onder de aarde is. Ge zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een naijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat ge die heiligt. 6 dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult ge geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren het huis van uw naaste. Gij zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En dan uit Marcus 12, waar we horen hoe de vraag tot Jezus gericht wordt: welk is het eerste gebod van alle? En Jezus antwoordde: het eerste van al de geboden is: hoor Israël, de Heere onze God is een enig Heere. En gij zult de Heere uw God lief hebben uit geheel uw hart en uit geheel uw ziel en uit geheel uw verstand en uit geheel uw kracht. Dit is het eerste gebod. En het tweede, aan dit gelijk, is dit: gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Er is geen ander gebod groter dan deze. Amen. Laat ons samen nu bidden om de opening van het woord en het licht van Gods Heilige Geest. Laat ons bidden. God van Abraham, Isaac en Jacob, uw naam roepen wij aan. Op de eerste dag van een nieuwe week, als mensen die van deze aarde zijn, die daarom ook vol zijn van het leven hier onder uw wijde hemel. vol ook van de gebrokenheid van het bestaan. En zo roepen wij tot u, Heere, ontferm u. Daarom sluiten wij onze ogen voor uw aangezicht. Omdat in dit uur er een belofte gegeven is, in het licht van de paasmorgen, dat wij door het licht van uw geest mogen zien wat mensenogen van zichzelf niet kunnen zien. Dat er opstanding is. Leven op een dag waarop geen avond en geen nacht meer volgen zal. Wij bidden u, gun door uw geest ons dit licht in de ogen. Het kan ook zijn dat we onze ogen sluiten omdat wij niet meer willen zien wat om ons heen en in onszelf te zien valt. De duizend dingen van de dag. Dat onze ogen moe zijn geworden van al het kwaad. Dan bidden wij u. Raak ons aan door uw Heilige Geest. Verlicht onze ogen, opdat wij niet inslapen ten dode. En wij vouwen onze handen om voor uw aangezicht als gemeente en ook heel persoonlijk in ons gebed uit te spreken. Dat het werk van onze handen niet het eigenlijke is waarop het aankomt, integendeel. Omdat het bevlekt is van ongerechtigheid, van eigen gerechtigheid. Daarom willen wij het uit handen geven. Niet alleen het werk, maar onszelf. Heere onze God, Vader in de hemel, hier zijn wij. Ontferm u over ons in uw oneindige genade en liefde. En doe ons zien het werk van uw hand, dat gij begonnen zijt, dat ge voortzet, dat ge voltooien zult. Door de grootst mogelijke aanvechting en bestrijding en weerstand heen. Daarom bidden wij u, o Geest van de Vader en de Zoon, open gij ons de schriften, tot lof en glorie aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, wie de lof toekomt, nu en tot in der eeuwen eeuwigheid. Amen. Opening van de schriften gemeente vindt plaats eerst in het boek Genesis, hoofdstuk 10. De versen 1 tot en met 12. Genesis 10, we lezen daar een gedeelte uit. Maar daaruit, uit dat hoofdstuk, mogen wij vanmorgen de woorden voor de prediking, voor de verkondiging putten. Genesis 10. Eén woord ter toelichting. Gisteren is in de synagoge, overal ter wereld, gelezen uit het boek Genesis, de geschiedenis van Noach. Van het hoofdstuk 6, vers 9 tot het slot van Genesis 11. En nu wij vandaag zijn samengekomen op de dag na de Sabbat, willen we een gedeelte van die woorden in de gemeente van Jezus Christus ook horen. Genesis 10. Dit nu zijn de geboorten van Noach's zonen, Sem, Cham en Jafet. En hun werden zonen geboren na de vloed. De zonen van Jafet zijn Gomer en Magog en Madai en Javan en Tubal en Mesech en Tiras. En de zonen van Gomer zijn Askenas en Rifat en Togarma. En de zonen van Javan zijn Elisa en Tarsis, de Ketieten en Dodanieten. Van deze zijn verdeeld de eilanden der volken in hun landschappen, elk naar zijn spraak, naar hun huisgezinnen onder hun volken. En de zonen van Gam zijn Koes en Mitzrayim en Poet en Kanaan. En de zonen van Koes zijn Seba en Avila en Sapta en Reema en Saptega. En de zonen van Reema zijn Scheba en Dedan. En Koes gewon Nimrod. Deze begon geweldig te zijn op de aarde. Hij was een geweldig jager voor het aangezicht des Heren. Daarom wordt gezegd, gelijk Nimrod, een geweldig jager voor het aangezicht des Heren. En het beginsel van zijn rijk was Babel en Erech en Akkad en Kalne en het land Sinear. Uit dit land is Assur uitgegaan en heeft gebouwd Nineveh en Rehoboth, Ir en Kala en Rezen tussen Nineveh en tussen Kala. Deze is die grote stad. Tot zover uit Genesis 10. En de tweede lezing, gemeente, is uit het evangelie naar Matteüs, hoofdstuk 18, de versen 23 tot 35. En daarin voegen wij ons in de lezing die al heel lang in de kerk op deze 21ste zondag na Pinksteren gehoord werd. Het evangelie uit Matteüs, bij vers 23. Matteüs 18, vers 23, daarom wordt het koninkrijk der hemelen vergeleken bij een zeker koning, die afrekening met zijn dienstknechten houden wilde. Toen hij nu begon te rekenen, werd tot hem gebracht één die hem schuldig was 10.000 talenten. En toen hij niet had om te betalen, beval zijn heer dat men hem zou verkopen, en zijn vrouw en kinderen, en al wat hij had, en dat de schuld zou betaald worden. De dienstknecht dan neervallende aanbad hem, zeggende, Heer, wees langmoedig over mij en ik zal u alles betalen. En de heer van deze dienstknecht, met barmhartigheid innerlijk bewogen zijnde, heeft hem ontslagen en de schuld hem kwijtgescholden. Maar die dienstknecht, uitgaande, heeft gevonden een van zijn mededienstknechten die hem 100 penningen schuldig was. En hem aanvattende, greep hem bij de keel, zeggend, de betaal mij wat gij schuldig zijt. Zijn mededienstknecht dan, neervallende aan zijn voeten, bad hem, zeggende, wees langmoedig over mij, en ik zal u alles betalen. Doch, hij wilde niet, maar ging heen, en wierp hem in de gevangenis, totdat hij de schuld zou betaald hebben. Toen nu zijn mededienstknechten zagen wat geschied was, zijn zij zeer bedroefd geworden. En komende verklaarden zij hun heer al wat er geschied was. Toen heeft zijn heer hem tot zich geroepen en zeide tot hem, gij boze dienstknecht, al die schuld heb ik u kwijtgescholden omdat gij mij gebeden hebt. Behoordet gij ook niet u over uw mededienstknecht te ontfermen, gelijk ik ook mij over u ontfermd heb. En zijn heer, vertoornd zijnde, leverde hem de pijnigers over, totdat hij zou betaald hebben al wat hij hem schuldig was. Alzo zal ook mijn hemelse vader u doen, indien gij niet van harte en ieder zijn broeder zijn misdaden vergeeft. Hier eindigt de lezing van de Heilige Schrift. Zalig die het woord van God horen en het bewaren. Amen. Gemeente, wij horen vanmorgen vanuit de beide lezingen, Genesis 10 en Matteüs 18, de verkondiging. Hoe deze gedeelte van de Schrift elkaar willen uitleggen voor onze oren. We bereiden ons voor door een psalm te zingen, psalm 80, en daaruit zingen wij de versen 9, 10 en 11, een gebed van Israël. Keer weer, o God der legermachten, tot ons die op uw bijstand wachten. Psalm 80, 9, 10 en 11. Het is duidelijk, gemeente, de herfst heeft zijn intrede gedaan en dat betekent dat voor het Joodse volk de grote feesten van het najaar nu ten einde zijn, dat de lezing van de 5 boeken van Mozes gisteren een week geleden opnieuw bij Genesis is ingezet. En daarom vanmorgen de lezing uit Genesis 10. Omdat, niet waar, in alle 4 evangeliën de zondag genoemd wordt de dag na de Sabbat. Die verbinding mag niet verloren gaan. met alle vragen en alle spanning die daarin gegeven is. En de spanning is erin gegeven omdat wij deze zondagmorgen Genesis 10 hebben gelezen samen met Matteüs 18, het evangelie. De geschiedenis van Noach. Wat staat er in Genesis 10? Een gedeelte uit die geschiedenis van na de grote watervloed. Zo begint het. Dit nu zijn de geboorten van de zonen van Noach. Het is niet voor de eerste keer gemeend in de schrift dat die uitdrukking dit zijn de geboorten voorkomt. Letterlijk vertaald, dit zijn de verwekkingen. En dat begint in Genesis 2 als we horen dit zijn de geboorten van de hemel en van de aarde. Het wordt vervolgd in Genesis 5. Als er gesproken wordt over de geboorten van Adam. Het wordt weer voortgezet in Genesis 6. Als we horen van de geboorten van Noach. En nu in Genesis 10. Na de grote watervloed. Opnieuw. Over geboorten, verwekkingen. Dit zijn de geboorten van Noach's zonen. Hun werden zonen geboren na de vloed. Het is niet vanzelfsprekend. Het is ook het eerste wat Noach hoort als een opdracht, een bevel van de eeuwige na de watervloed, als hij uit de ark zal gaan, dat er gezegd wordt, wees vruchtbaar en vermenigvuldigt en vervult de aarde. Meteen horen wij een verkondiging die we ons niet mogen laten ontgaan, die wij vandaag in onze wereld zozeer nodig hebben, dat God na de watervloed voort wil gaan met de geschiedenis van de mens, met zijn geschiedenis met de mens. De mensheid is voortgekomen, zegt het schriftverhaal, uit de drie zonen van Noach, Sem, Gam en Jafet. In hoofdstuk 10 van Genesis worden ze echter genoemd in een andere volgorde. Jafet, Gam en dan Sem. En telkens aan het einde van een namenrij, de namen van de nakomelingen, horen we over hun huisgezinnen onder de volken. Verspreid dus over de aarde. Nu is deze vraag bij ons bovengekomen als wij hier en op andere plaatsen in de schrift de registers, de lijsten van namen horen en lezen. Welke verkondiging klinkt daarin tot ons laatgeborenen zoveel eeuwen daarna? Gemeente, dat hopen wij vanmorgen met elkaar in deze dienst, ouderen en jongeren, hopen wij samen te mogen horen, door het uit de schriften te mogen opdiepen. Wel nu, Genesis 10. Om te beginnen is er een verschil met de namenrij die al eerder in het boek Genesis genoemd is, in Genesis 5. Namelijk dit verschil. In Genesis 5 wordt de namenrij genoemd, de kinderen van Adam, het geslacht van Adam. En dan klinkt er telkens, we herinneren ons dat zeker, hij gewon zonen en dochters en hij stierf. Steeds dat refrein en hij stierf. Dat staat er in Genesis 10 niet. En hij stierf. Wat is het verschil? In Genesis 5, de kinderen van Adam, wordt ons met name verhaald de lijn van de geslachten door de tijd heen. De tijd. en de tijd van een mens is beperkt. En dan klinkt het, en hij stierf, het kind van Adam. Als wij in Adam denken, denken wij met name aan die donkere dag in het paradijs, waar we allen mee te maken hebben, waar we ook allen de gevolgen van dragen, wat in ons eigen leven openbaar wordt, kind van Adam te zijn. En hij stierf. Maar ook kind van Noach te zijn. We stammen ook allen van Noach af. En dan klinkt in die namen rij van de zonen van Noach niet en hij stierf, maar hun huisgezinnen onder de volken. Met andere woorden, daar wordt niet in de eerste plaats over de tijd gesproken, maar over de ruimte. Over de landen, over deze aarde, over onze wereld. Over de eenheid van het mensgeslacht na de vloed. En daar hebben wij de eerste verkondiging van deze zondagmorgen. Dat de eenheid van het mensengeslacht, al die namen van de zonen van Noach, dat het een Bijbelse verkondiging is. Met andere woorden, dat weten wij dus niet uit onszelf. En dat weten we ook niet uit onszelf. Dat heeft de geschiedenis bewezen. Dat de mens dat niet uit zichzelf weet. Dat er een eenheid is van mensen, ongeacht ras, afkomst, dat we één zijn volgens Genesis 10, over het rond van deze aarde, dat er een eenheid is van de mens. Dat is verkondiging, die wij in onze dagen bijzonder nodig hebben. Nu de wereld voor onze ogen en oren steeds meer open komt te liggen. Dat de Bijbel verkondigt, de zonen van Noach hebben zich verspreid over de ganse aarde en daar is een eenheid in van het ganse menselijk geslacht. Zo getuigt Paulus bijvoorbeeld later in Athene, Handelingen 17, als hij zegt dat we allen uit één bloede zijn, het ganse geslacht der mensen. En verbindt hij daar onmiddellijk aan, opdat zij de Heere, de God, de levende, zouden zoeken. Hij, de God van Israël, schepper van hemel en aarde, is niet ver van een ieder van ons. Zo getuigt ook Mozes, nog één voorbeeld, als hij zegt tot Israël, de Allerhoogste heeft de grenzen der volken vastgesteld naar het getal van de kinderen Israëls. En die gedachte bewaren we, die gaan we straks opnieuw horen. Dat de grenzen van de volken, dat hele mensgeslacht, te maken heeft met de grenzen van Israël. En ook dat is een vraag, gemeente, die we vandaag zeer zeker herkennen in onze geschiedenis, in onze tijd. Dat de grenzen van de volken te maken hebben met de grenzen van Israël. Alleen, dat is in Genesis 10 op nog verborgen wijze. Dit is de eerste verkondiging. Geen volk wordt boven het andere gesteld. Uit één bloede, de mensheid van na de zondvloed, onder de regenboog, onder de boog in de wolken, om, zegt Paulus, de Heere te zoeken, de levende God te zoeken, als kinderen van Adam, die aan de dood onderworpen zijn, de God van Noach te zoeken, en als kinderen van Noach, die zich verspreid hebben over de ganse aarde, de God van Adam te zoeken. En dan vervolgens. Al die namen, zeggen wij dan. We hebben ze ook vanmorgen in de dienst niet allen willen lezen. Een gedeelte. En dat is ook genoeg om te horen hoe al die wonderbare namen hier ons in de oren klinken. En nu zoals een kind, altijd opnieuw, luisterend als een kind om te ontvangen, om te leven van wat gegeven wordt. Als kind kunnen wij de neiging hebben om die namen te gaan tellen, doen we dat ook. Jafet heeft 14 nakomelingen. Gam heeft er 30. En Sem 27, zegt Genesis 10. Dat is samen 71. In sommige handschriften ontbreekt één naam, dan kom je precies op 70 uit, hoe dan ook. Eén ding is duidelijk. Er zijn 70 volkeren. En dat is het getal wat de schrift noemt voor de volkeren van deze wereld. 7 × 10. Het drukt de voltooiing uit. Het drukt uit dat de aarde inderdaad vervuld is met mensen naar de zondvloed. Het volgende hoofdstuk, Genesis 11, wordt ons dat met name verhaald hoe rond de stad en de toren van Babel, als de mensen een naam willen gaan maken voor zichzelf, let wel, een naam willen gaan maken voor zichzelf, dat is de kern van dat verhaal van Babel, dat ze dan verstrooid worden, 3 keer staat dat woord er, dat ze dan verstrooid worden over het aangezicht van de aarde, zoals het zaad in de akker. Mensen mogen niet op een kluitje blijven zitten. De landman, de boer, mag niet het goudgele graan geklemd houden in zijn handen. Dan sterft het wel, maar zonder vrucht. Het gaat om het loslaten. Het gaat om het verstrooien van het zaad. Het loslaten dat het valt in de akker. De wereldwijde akker. En dat het zo vruchten zou voortbrengen. 70 volkeren. 70. En de schriften gaan meeklinken. En ze gaan open voor onze oren. 70 is ook het getal van de nakomelingen van vader Jacob, zegt het slot van Genesis en het begin van Exodus. 70 is het getal van de discipelen die door Jezus worden uitgezonden. Voor elk volk der wereld is er een apostel, zegt Lucas 10. De 70 worden uitgezonden naar de einde der aarde uiteindelijk. En als de schriften in het Hebreeuws gegeven eenmaal werden overgezet in de Griekse taal, de taal van de volkeren van die dagen, dan noemen wij dat de Septuaginta, de 70 vertalers die volgens overlevering eraan gewerkt hebben, zodat die ene taal van Israël zich ook spreidt in de 70 talen van de volkeren, om zo te zeggen. Dat horen wij steeds als een grondtoon. Alle volken zijn hier bedoeld in Genesis 10. Welke verkondiging klinkt hierin tot ons? Dat hier ook dus het Nederlandse volk bedoeld is in Genesis 10. En als u het hoort, springt uw hart op van vreugde, zou ik zeggen. Ook ons volk is hier bedoeld, al ligt het nog verborgen onder de regenboog, onder het teken van God na de zondvloed. Ook tot ons is een apostel gezonden vanuit Lucas 10. Een van die 70 door Christus zelf. Maar waar is Israël? Waar is dit volk hier genoemd in Genesis 10? Israël, gemeente, is hier nog geheel verborgen in een van de namen. Om precies te zijn, u vindt die in vers 24, de naam Arfaxad, zoon van Sem. Israël is hier nog in het midden van de volken, verborgen in de lenden van Arfaxad. Israël is hier nog in niets van de volken onderscheiden. Dat is opnieuw een verkondiging in onze tijd, waar wij elke dag in aanraking komen met Israël te midden van de volken van deze wereld, met name sinds 1948. Maar de schrift begint met de verborgenheid van Israël onder de 70 volken. Want wanneer Israël verschijnt onder die volken van deze wereld, is dat, zegt de schrift, een schepping van God, een schepping van de eeuwige. Dan roept hij het licht, dan roept hij Abraham, dan is dat verkiezing. Dan is dat een roepen van Abraham uit die schoot van de volkeren, om te zijn tot een zegen voor alle geslachten der aarde. Tussen God en Israël ligt die volkerenwereld liggen, alle volkeren zoals in Genesis 10 genoemd. Daarin ligt Israël nog verborgen. De kant Statenvertaling hebben daar ook op gewezen. Als namelijk in vers 21 van dit hoofdstuk staat: Sem, de broeder van Jafet, de grootste, Jafet, de grootste, zo staat het er. Dan zeggen de kanttekeningen, dat kun je uitleggen als de oudste in leeftijd. Jafet is de oudste in leeftijd. Jafet wordt ook als eerste genoemd in Genesis 10. Sem niet. Sem wordt het laatst genoemd. Sem is degene uit wie Israël voort zal komen. Wordt als laatste genoemd. En weet u, Sem, dat betekent letterlijk de naam. Dat is de naam, dat is het Hebreeuwse woord voor naam. Israël wordt bij name geroepen uit die volkerenzee. En hier ligt het nog verborgen in Sem, in Arfaxad. Maar het is niet de oudste. Het is niet de eerstgeborene van nature. Israël is een schepping van God te midden van de volkeren. Door roeping, ja door verkiezing van de eeuwige, tevoorschijn gebracht. En zo zien we Genesis 10 dan ook, als het ware aan het slot uiteengaan via de kinderen van Sem. En komt er in het volgende hoofdstuk zicht op Abraham. Deze verkondiging, gemeente, klinkt dus ook uit die namenrij. God verkiest uit de volken van de aarde. Geen natuurlijke verkiezing of selectie vanwege het begin of de voorkeur of het oudste zijn, maar vanwege de naam van de eeuwige zelf, die zijn naam verbindt aan Israël, maar dat met het oog op de 70 volkeren van deze wereld. Israël verborgen en nog niet zichtbaar. Wat is hier wel zichtbaar in Genesis 10? Daar letten wij vervolgens op. En dan komen wij tot een geweldig contrast, waarvan we niet bij machte zijn om dat in woorden te vatten. Het gaat meer om het verstaan, ook vanuit de tijd waarin wij vandaag leven. Wat is wel zichtbaar in Genesis 10? Dat is de woorden die straks ook gelezen zijn aangaande Nimrod. Nimrod. Nimrod, zegt vers 8, begon geweldig te zijn op aarde. Een geweldenaar. Dat is zichtbaar. De eerste jager ook. Hij was een geweldig jager van dieren, ook van mensen. Dat was hij voor het aangezicht des Heren. En dat kan betekenen dat hij dat deed, dat jagerschap uitoefenen, in het aangezicht van God. Daar kan ook iets uitdagends in zitten. Het kan ook betekenen dat Nimrod een geweldig jager is. Zo wordt in Jona de stad Gods genoemd, en dat betekent een geweldig grote stad. Dus als Nimrod een jager is voor het aangezicht Gods, dan is dat inderdaad, om ons te zeggen, een geweldig jager, een machtig man. Zijn naam betekent dat ook. Nimrod betekent letterlijk, wij willen weerspannig zijn. En nu, wat is zijn wezen? Tegen dat wat gezegd is. Dat verborgene aangaande de verkiezing Gods van Israël. Wat nog verborgen ligt onder de volkeren. Wat is zichtbaar in Nimrod? Wat is zijn wezen? iets van de uitleg die Calvijn bij deze woorden heeft gegeven. Calvijn zegt, tot nu toe was er een draaglijke sociale orde op aarde na de vloed, na de zondvloed. Degenen die leiding hadden te geven, oefenden geen macht, niet het recht van de sterkste, maar wel gezag, maar zonder geweld. Pas Nimrod, zo zegt Calvijn, vergat dat hij een mens was en stelde zich op een hogere trap. Zo zou je kunnen zeggen dat Nimrod de eerste tiran is, de eerste geweldenaar, die leeft van het recht van de sterkste, die jaagt op dieren, ook op mensen, om te vangen, om te doden, te heersen met macht, misbruik daarvan te maken, de dictatuur. Nimrod, de eerste tiran op aarde, in plaats van het heersen, als dienen, zoals in de Hof van Eden, toen de mens geroepen was om de dieren een naam te geven. En dan komen de onthullende woorden, in vers 10. En het beginsel van het rijk van Nimrod was Babel. En een schok zal door ons heen gaan. En door ieder die deze geschiedenis hoort. Het wordt opengelegd, het wordt onthuld. Het beginsel van zijn rijk. Als het wordt opengelegd, als het tot de kern komt. Wat is het beginsel van dit rijk van Nimrod? Babel. En die naam klinkt voor het eerst in de schriften. En die zal doorklinken door de schriften heen tot het laatste Bijbelboek, het boek Openbaring, zal die doorklinken. En meteen hierna in Genesis 11 wordt dat beginsel van Babel ook opengelegd in de geschiedenis van die stad en die toren van Babel. Als de mensen zeggen, we willen een naam maken voor onszelf. We willen de macht bewaren voor onszelf. We willen sterk zijn achter dikke muren. We willen naar de hemel inklimmen. Dat dan het beginsel van Babel wordt opengelegd. Dat mensen samen sterk willen zijn in hun eigen naam tegenover de naam des Heren. Zoals het Spreukenboek zegt, dat is de enige uitleg om zo te zeggen, tegenover dat beginsel van Babel, de naam des Heren is een sterke toren. Mensen van deze wereld, waar ook en hoe dan ook, de naam van de eeuwige is alleen een sterke toren en niet die van Babel en niet dat beginsel van Babel. De hele schrift door. Zoals Achan in het verhaal dat in Jozua 7 wordt beschreven. U weet wel, zijn diefstal van een kleed. Wat was het voor kleed? Een Babylonisch kleed. Tot bij de profeet Jesaja, die zijn spotlied aanheft op de koning van Babel. Tot de profeet van Patmos in het laatste Bijbelboek die ziet hoe Babel tenslotte als een molensteen in de zee wordt geworpen, de moeder van alle hoererij, van alle afgodendienst, tegenover de bruid, de vrouw van het lam, het beginsel van de bruiloft van het lam. Genesis 10. Zo wil het nu in ons leven geschreven staan voor de komende dagen. En met het oog op onze tijden. De mensheid is één, zeggen de schriften. Verborgen nog ligt Israël onder de volken. Zichtbaar en hoe, is het beginsel van Babel, van Nimrod. Deze verkondiging, als Christus verkondiging in Genesis 10, ja. Diep verborgen met Israël in de lenden der volken, ligt hier de Christus der schriften, naar het vlees geborgen, verborgen in deze wereld. En om ons heen raast het en tiert het van het beginsel van Nimrods rijk, de geweldenaar. En de kinderen in onze samenleving worden bang vanwege die geweldenaren die een grote mond opzetten, die jagers van mensen, die tirannen en bruten, die de halve wereld menen te bezitten en ook de hele kerk. Maar gemeente, niet door kracht en ook niet door geweld. Wat is ons beginsel? Wat is het beginsel waaruit wij als gemeente van Jezus Christus zouden leven in deze kanteling van de tijden, in dit laatste van de dagen? Het evangelie dat vanmorgen tot ons mocht klinken, dat vloeit voort uit de woorden van Petrus. Hoe ver dat gaat, hoe ver dat strekt, als we geroepen zijn om een naaste te vergeven, hoe ver? Dan is het antwoord van Jezus Christus, de Zoon van God, dat gaat zo ver dat het is 70 maal 7 maal, 7 maal 70 maal. Dat wil zeggen, zoveel dagen als er in de week zijn, 7 dagen, dan is de tijd dus vol. Het is dus de volle tijd van het leven. En 70, zoveel volken als er zijn in deze wereld, dus zoveel ruimte als er is op de aarde, de ganse aarde, tot het einde van de aarde, zo ver strekt zich dat uit. Hoe ver strekt zich dat uit wanneer ik geroepen ben mijn naaste te vergeven? De volle tijd van het bestaan, de 7 dagen van de week. En de volle ruimte van ons leven tot aan de einde der aarde. Dan volgt het evangelie over de innerlijke ontferming van de levende God. De geschiedenis kennen we. En we zien het opnieuw voor ons. En we kunnen niet zonder ontroering luisteren of spreken. Die ene mens die 10.000 talenten schuldig was, dat wil zeggen een miljoenenschuld. Het betekent onmogelijk om dat te betalen. Gans onmogelijk. En we zien hem liggen en hem smeken. En dan horen we als het hart van het evangelie de innerlijke ontferming van God. Daar staat letterlijk dat de ingewanden rommelen. Dat is de uitdrukking in de schriften daarvoor. Om het diepste uit te drukken dat er, o gemeente, inderdaad in God als de levende God een wending is van de toorn naar zijn ontferming. Een wending is, zoals die onvergelijkelijke uitdrukking in de schriften, dat Mozes het aangezicht van de eeuwige heeft zacht gemaakt, toen hij als middelaar intrad voor Israël. Een wending, dat te midden van de toorn hij gedenkt aan zijn ontfermen. En dat hij vergeeft die 10.000 talenten. En vergeven, dat betekent laten gaan. Niet zo, laat me gaan, maar vanuit die diepste innerlijke ontferming en bewogenheid. God wil na de zondvloed de mens opnieuw voor zijn aangezicht, niet minder dan de 70 volkeren. Hij wil opnieuw die mens, Adam, waar zijt gij? En die mens die niet in staat is om de 10.000 talenten te betalen, ontvangt vergeving. Dat betekent laat het gaan, ik zend het weg. Het betekent ik laat het los. Maar dan weer in die diepe zin van ik houd het niet langer vast. Ik vergeef en ik laat leven. En dan ook daar het contrast. Het is eigenlijk niet in woorden uit te drukken. Er komt de dag in ons leven en dan kan het ook niet meer. En het is te hopen dat we die dag in ons leven voor Gods aangezicht zijn met de gemeente, want we zouden alleen niet meer kunnen leven. De dag waarop we niet meer kunnen zeggen, nou ja, zo gaat het nu eenmaal in deze wereld toe en zo zijn mensen. We houden het misschien lang vol, maar er komt de dag en dan wil het niet meer. En nu is er zo'n dag, gemeente. Heden, zoals een stem hoort. Dit is de dag. Dan wil het niet meer. Vanwege dat contrast, dat die mens die van die vergeving mag leven, zijn naaste ontmoet en bij de keel grijpt en zegt 100 penningen. En dat is inderdaad te betalen, dat is een paar maanden loon, dat is te overzien. Maar bij de keel grijpt en zegt, ik wil het nu hebben. Wij zijn aangewezen, geheel en al, op de innerlijke barmhartigheid Gods. Op de wending in God zelf, van toorn naar ontferming. En dat, gemeente, is het diep en ook verborgen geheim tussen de Vader en de Zoon. En dat is wat de Heilige Geest ons tussen de regels door en door de woorden heen wil laten horen, ook in Genesis 10. Als Golgotha en de paasmorgen in het licht van de geest gezet worden voor ons oog. De barmhartigheid van God, zijn ontferming. Dat als een zegen neerdaalt van de heuvel Golgotha in het bloed der verzoening. En hij is niet alleen een verzoening voor onze zonden, maar ook voor die, de gehele wereld. De 70 volkeren van Genesis 10. Dat mogen wij belijdend en lofprijzend in verwondering, als de plaatsvervangende liefde en genade prijzen. Dat Jezus Christus aan de Koning der Koningen en de Heere der Heren het toebetrouwde leven heeft teruggegeven, dat gedompeld was aan onze kant in een miljoenenschuld, gans onbetaalbaar, kinderen van Adam, aan allerhande ellendigheid, ja, aan de verdoemenis zelf onderworpen. Als kinderen van Noach aangesproken, na de grote vloed, als gedoopte mensen aangesproken, aan wie het teken en zegel is gegeven, niet alleen in de wolken, in de boog, maar ook in het water van de grote vloed, van die grote doortocht van de paasmorgen. Dat evangelie is van zulke verborgenheid, dat we elke zondag opnieuw willen naderen om te horen, maar zonder dat wij doorgronden. En we gaan opnieuw met meer verwondering ons leven in, als we de woorden horen die de Geest naar buiten draagt. Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat ze doen. Te midden van zulk ten hemel schreiend onrecht in deze wereld klinkt de vergeving van zonden. God neemt geen andere reden dan uit zichzelf. Deze God mogen wij verkondigen aan elkaar uit de schriften. Zie het Lam van God dat de zonden der wereld wegneemt. Het wegzenden achter de rug in een zee van eeuwig vergeten, de zee van bloed, van verzoening en vergeving. En dat is een gloed. Het is een verterend vuur, waarin ons oude bestaan geheel verteerd wil zijn. En waarin het nieuwe wil zijn geboren, dat we opstaan in de vergeving der zonden en onze naast in het aangezicht mogen zien. dat zo de gemeente van de Adventskerk en de gemeente van Jezus Christus in Nederland, Nederland ook genoemd in Genesis 10 verborgen, en deze wereld zou opstaan en zou leven, opstaan vanuit de zondag, gericht naar Israël en naar de volkeren, met een ander beginsel. Een ander beginsel dan dat van Babel. Een ander beginsel dan datgene waarvoor ook in de kerk de kinderen zo bang worden. Het uitoefenen van macht en het heersen in plaats van te dienen. Het beginsel van hoe vaak en hoe ver. Dit gaat mensenmacht toch te boven. Hoe vaak en hoe ver. Vergeven. Zoveel dagen als er in de week zijn en meer dagen hebt u niet gekregen. En zoveel volken als er in deze wereld wonen en meer volken zijn er niet. Alle tijd en alle ruimte vervuld. Petrus begint te vermoeden. Maar de geest van Pinksteren zal hem het volle licht daarin doen doorbreken. Maar Petrus begint hier te vermoeden dat God de volken regeert door de vergeving der zonden. En dat is een openbaring in Jezus Christus. Daartoe is hij nedergedaald ter helle. Hoe ver en hoe diep. Zodat de tijd en de ruimte vol zou zijn van de glorie aan God. En daarvoor, tenslotte gemeente, hebben wij door te lezen altijd opnieuw, tot in het laatste Bijbelboek. Vanuit het laatste Bijbelboek wil het licht terugvallen, ook over Genesis 10. Als in Genesis 10 ons de zichtbaarheid van Nimrod voor ogen wordt gesteld en ons de angst om het hart slaat, dan is daar Kolbrugge geweest, bijvoorbeeld in de vorige eeuw, die gezegd heeft tegen de gemeente, vergeet het niet, hoe diep Christus in het vlees gekomen is. In een uithoek van het Romeinse Rijk liet hij zich leggen in een kribbe. En vanuit een uithoek van dat machtige Rijk wilde hij deze wereld gaan regeren door woord en door geest. Als één die dient. En dat is adembenemend. Als ons leven gezet wordt tussen dat licht en die duisternis van Babel. En we betrokken worden in die strijd van het bestaan die de goede strijd van het geloof genoemd mag worden, dat ons leven, als iemand vraagt wat is je leven, dat ons antwoord is, mijn leven is in een wereld van het beginsel van Nimrod. Mijn leven is met Christus verborgen in God. En dat laat het laatste Bijbelboek dan opengaan. Als even gezien wordt vanaf Patmos, hoe de molensteen in de zee verdwijnt, Babel, en de bruiloft van het lam dan gevierd wordt. Eenmaal zond Jezus zijn discipelen uit, de 70 naar de volken van deze aarde. En als de dag van het Pinksterfeest is aangebroken, wordt het ook een moment zichtbaar dat uit al die volken rond de Middellandse Zee ze in Jeruzalem aanwezig zijn. Partes en Medes en Elamieten. Met al die volken de vertegenwoordigers. Om tegen dat beginsel van Babel, het beginsel van Jeruzalem, uit te roepen over deze wereld. Want de nieuwe aarde onder de nieuwe hemel zal in het nieuwe Jeruzalem verbonden zijn. En wij kunnen soms zo diep verlangen naar die nieuwe schepping. Maar hebben we ooit erbij stilgestaan? Werkelijk bij stilgestaan. Hoe diep God, de schepper van hemel en aarde, daarnaar uitziet. Naar die dag waarop geen avond en geen nacht meer volgen zal. Lof zij Jezus Christus. In eeuwigheid. Amen. Psalm 87 willen wij zingen, gemeente. 2, 3 en 4. Psalm 87. 2, 3 en 4. Gemeente, laat ons samen danken en bidden. Barmhartige en getrouwe God, u danken wij voor deze spijze, voor dit brood van leven, in de opening van de schriften. En wij bidden u, waarom is het beginsel van uw koninkrijk toch zo verborgen voor onze ogen? Waarom zien wij dag aan dag het beginsel van Nimrod zo levensgroot en schrikwekkend, niet alleen om ons heen, maar juist ook in onszelf opstaan? Heere Jezus, Gij Zoon van God, dat de wolk van hemelvaart eindelijk breken mag en Gij zult verschijnen. Zo bevelen wij onze geest in uw handen, nu in onze gebeden als uw gemeente. En wij bidden u, ook zoals u ons bij name kent, blijf bij ons als het avond is geworden. Zo gedenken wij hen in de gemeente die de donkere tijden en de duistere plaatsen kennen. Wij brengen de zieken bij u. En we bidden u voor hen. Gij immers zijt als het vlees geworden wordt, in de diepte neergedaald. Gij zijt werkelijk vlees geworden. En daarom kent gij hen. En bidden we u, dat gij met uw Heilige Geest hen draagt, naar lichaam en geest. We bidden u voor de vreugde ook, dat die niet verloren gaat in zelfzucht, maar dat er offers van dank in de gemeente opstijgen, tot meerdere glorie aan de nooit genoeg volprezen naam van God. Voor uw schepping bidden we u, voor mensen en voor dieren, voor al wat leeft en groeit, dat er eerbied zij bij ons mensen voor uw schepping. Eerbied voor het leven als een vrucht van geloof en van hoop en van liefde. Voor uw volk Israël bidden we u, in de verstrooiing onder de volken, ook in Nederland, ook hier in Amersfoort. En in het land dat gij gewezen hebt aan Abraham. Gedenk uw verbond, o God, in onze dagen. Vergeet u het niet. Gedenk de volken van deze wereld, alle 70. En geef dan uw gemeente opnieuw het zicht op niet minder dan het wereldwijde, het alle geslachten, het alle volken, het alle tongen, het alle natiën, roept gij en stelt gij in het licht. O, dat de dag komen, ja spoedig, dat gij voor goede duisternis van het licht zult gescheiden doen zijn. En dat wij dan, o God, niet verloren gaan, ontferm u over ons. Zo roepen wij tot u, in verwondering om deze gemeente en deze dienst, om de volheid van deze zondagmorgen, om het bijeen zijn van oud en van jong voor uw aangezicht. Vader, u zij de dank en de lof, de glorie, de aanbidding, nu en tot in eeuwigheid. Amen. Psalm 117, de kortste van de psalmen, maar vol van 7x70, looft de Heer gij heidendom. Psalm 117. Uit gemeente van hier nu in vrede, ontvangt allen ook die thuis met ons verbonden zijn, de zegen des Heren. De Heere zegen u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.